Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, ik hang misschien een beetje, maar ik heb wat last van ischias. Dat u niet denkt dat ik moe ben of zo. Maar dit staat iets makkelijker. In de eerste plaats moet ik u een hartelijke giboek overbrengen vanuit Dimona. En dan zegt u, wat is nu weer een giboek? Nou ja, u bent volgens mij begonnen met een serie uit het boek Habakkuk, toch? En een giboek is een huk, een omhelzing. Dus in Israël heeft elkaar een giboek van Habakkuk. Dus je moet een hartelijke omhelzing hebben van de gemeente vanuit Dimona. Ja, Paulus zegt in de eerste Romeinenbrief, u kent waarschijnlijk die tekst wel, dat hij zich niet schaamt voor het evangelie. Omdat dat evangelie een kracht van God is, tot behoud voor ieder die gelooft. Ja, behoud. De Bijbel leert, Jesaja 59 bijvoorbeeld, leert ons dat de zonden het zijn die scheiding maken tussen God en tussen ons. Met het uiteindelijke gevolg een eeuwige scheiding met God. En dat is de ernst van de mensheid. Paulus schrijft in de tweede Thessalonicense brief over de eeuwigheid zonder God. Hij zegt, zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. Wij gaan niet mee in de gedachten die velen hadden in de middeleeuwen over de hel. Over zwarte duivels, over ovens en pek en ja, al die vreselijke dingen. Maar dat eeuwige verderf is wel een werkelijkheid. En ik geloof dat Billy Graham, die zei over de eeuwigheid van een God. De hel, dat is een plaats waar geen verademing is. Want God is de God die adem geeft. De hel is de plaats waar geen vrede is. Want God is de vredevorst. Daar is geen troost. Want alleen God geeft troost. Daar is geen liefde. Want God is liefde. Daar is geen licht. Want God is de God van het licht. Maar wat een wonder dan, lieve broeders en zusters, dat die God niet wil dat er maar ooit iemand verloren gaat. En daarom is dat het goede nieuws. En u kent dat goede nieuws. Door het geloof in de Heer Jezus, door het geloof in Hem, door het geloof in het volbrachte werk van Hem, door het geloof in Hem die onze straf op zich droeg, mogen we weten eeuwig leven ontvangen te hebben. En daarom hou ik van jullie visie, jullie motto, jullie lijfspreuk die te vinden is op de website van de gemeente. Jezus vinden, Hem volgen en Hem verkondigen. En wat een genade als we Hem gevonden hebben. Of eigenlijk moet ik zeggen, wat een genade dat Hij ons gevonden heeft. Er staat in de profeet Jesaja, ik ben gevonden door hen die naar mij niet vroegen. Tegen het volk dat mijn naam niet aanriep, tegen dat volk heb ik gezegd, zie, hier ben ik. Hier ben ik. En als kinderen Gods willen we inderdaad de Heer Jezus volgen. Op weg gaan met Hem in zijn voetsporen. En als we Hem hebben gevonden, dan willen we eigenlijk niets anders dan die naam van Jezus verkondigen. En wat een genade dat door uw getuigenis ook die naam van de Heer Jezus verkondigd mag worden in dit gedeelte van het land, Midden-Limburg. Met woord en daad zijn naam verkondigen. Maar niet alleen hier. Want Paulus zegt dat evangelie is een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Ja, ook voor de mensen in Midden-Limburg. Maar in de eerste plaats zegt Paulus voor het Joodse volk. Misschien hebt u wel eens gehoord van de grote zendeling Hudson Taylor. Rond de jaren... was hij zendingarts in China. En vanuit China zond Hudson Taylor elke eerste dag van het jaar, van het nieuwe jaar, een geldcheck naar Europa. En dan schreef hij op, eerst voor de Jood. En dat ging dus over het zendingswerk in Europa. Een geldcheck met toch per se eerst voor de Jood. Een aantal dagen daarna kreeg hij altijd een check terug vanuit Europa. Waarop stond, en ook voor de Griek. Prachtig. Wat zijn jullie als gemeente bevoorrecht? Dat dit getuigenis van de Heer Jezus uit mag gaan. Onder de Grieken hier in Midden-Limburg. Maar ook onder Israël. Onder het Joodse volk. En daarom wil ik jullie nogmaals heel hartelijk danken voor jullie trouwe steun. Zowel financieel, maar ook in gebed. Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat ik het ook vandaag weer wat over Israël wil hebben. Israël roept tegenwoordig nogal de nodige controverse op. Discussies in gemeenten, in families. En daarom wordt ook... dat onderwerp maar een beetje vermeden. Maar het is goed dat u weet dat ik vanmorgen gekomen ben niet om mijn visie op Israël te geven. Of mijn visie op het hele Midden-Oosten conflict. In Israël zelf is er al heel groot conflict, verdeeldheid over het antwoord op de vraag hoe Israël moet handelen. En ook de politiek is sterk verdeeld. Laat staan dat ik dan het uiteindelijke antwoord kan geven. En hoewel Israël vergeleken met andere volken een beter en een heilige volk zou moeten zijn dan andere volken, is dat anno 2026 helaas niet het geval. Al in de tijd van de profeet Samuel riep het volk: wij willen een koning zoals alle andere volken. Willen zijn zoals alle andere volken. Willen doen zoals alle andere volken. En we willen ons gedragen zoals de andere volken. En toch is dat niet het laatste wat wij over Israël moeten zeggen. Want de Bijbel zelf staat nog vol met onvervulde beloften voor het land en het volk Israël. En daar willen we vanmorgen wat kort over nadenken. Welke beloften staan er nog uit? En hoe zullen die beloften werkelijkheid worden? Vandaag willen we nadenken over een gedeelte van een preek van de apostel Petrus in Handelingen 3. Handelingen 3, vers 19 tot 21. Handelingen 3, vers 19 tot 21. In Handelingen 3, vers 19 lezen we: kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. En Hij, Jezus Christus, zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Als je de hele preek van Petrus leest, en je moet dat thuis wel eens doen, dus vers 12 tot vers 26, dan ziet u dat Petrus twee dingen doet. In de eerste plaats verhoogt hij de Heer Jezus. Hij zegt over de heiland dat hij is, dat hij is de heilige, hij is de rechtvaardige, hij is de vorst des levens en hij is de Messias. en Jezus is het kind van God, zegt hij. En het tweede wat Petrus doet, dat hij hen wijst op hun zonde. Het gaat in zijn eerste preek, maar ook zijn tweede preek, spreek ik tot Israëlitische mannen. In zijn eerste preek richt hij zich tot Joodse mannen. En hij wijst hen op een hele concrete zonde die ze hebben begaan. Vers 14 zegt, jullie hebben de heilige en de rechtvaardige gedood. En vers 15, de vorst des levens hebt u gedood. Maar nu is het zo belangrijk om te zien dat de Bijbel altijd spreekt met twee woorden. Want waarom is de Heer Jezus toen door hen, het Joodse volk of de leiders, overgeleverd aan de Romeinen? Wel, er staat, jullie hebben dat gedaan uit onwetendheid. Ja, zegt hij, jullie hebben gekozen voor Barabbas. Ja, jullie hebben geroepen over de Heer Jezus, kruisig hem, kruisig hem. Maar Petrus zegt, jullie hebben dat gedaan uit onwetendheid. Met andere woorden, jullie wisten niet dat hij de Messias was. En dan gaat Petrus vertellen over een geheim. In zijn eerste preek zegt hij, het feit dat jullie hem hebben opgeleverd, dat was overeenkomstig de vastgestelde raad van God. En in zijn tweede preek, vers 3, vers 18, zegt hij, ja, jullie zijn verantwoordelijk, maar op deze manier heeft God vervuld alles wat bij monden van al zijn profeten was aangekondigd. Namelijk dat de Christus lijden zou. En wat is dat in de kerkgeschiedenis niet snel vergeten? Over de Joden werd gezegd dat zij de godsmoordenaars waren. En dat daarom de Heere God met Israël, met het Joodse volk, niets meer te maken wilde hebben. En wat een verschrikkelijke gevolgen had deze denkfout niet. Is de theologie over het Joodse volk. En ja, Petrus spreekt harde woorden. Hij wijst hen op die verschrikkelijke zonde. Op hun verantwoordelijkheid. Hij spreekt een naam met scherpe woorden. Maar dan is de vraag, is er dan geen weg terug? Is er geen weg terug? En dan wordt daar geroepen in hoofdstuk 2, vers 37. Mannen, broeders, wat moeten we doen? Als we zo'n verschrikkelijke daad hebben gedaan, wat moeten we doen? En dan zegt Petrus, bekeer u. En dat is het bijbegrip van deze morgen. 3, vers 19. Kom tot inkeer en bekeer u. Bekering is altijd de oproep in de Bijbel. Paulus zegt in de Handelingen 20, ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus. En bekering is een verandering van denken. Paulus zegt dat ook het Joodse volk zich zal moeten bekeren tot God. Ja, ze waren godsdienstig. Ze hielden de 613 ge- en verboden. En toch, met al hun godsdienstigheid, hebben ze zich van God verwijderd. En Paulus zegt, en Petrus zegt, jullie moeten je bekeren tot God. Jullie moeten je vertrouwen stellen op jullie eigen Messias, de Heer Jezus. En dan noemt Petrus een vijftal dingen die er zullen gebeuren als het volk zich als volk bekeert tot God. Een vijftal dingen. Het eerste is uitwissing van de zonde. Uitwissing van de, als jullie bekeren, dan zullen jullie zonden worden uitgewist. Ja, en dan gaat het inderdaad in dit gedeelte over zonde. En Petrus die denkt met name aan het feit dat ze hem hebben overgeleverd. Maar dan denken we niet alleen aan het Joodse volk. Ik herinner me nog een Joodse jongen die aan mij vroeg, en hij deed het echt om mij wat uit te dagen. Wij hebben Jezus vermoord, hè? En hij deed het echt om mij uit te dagen. Ik heb hem geantwoord in de geest van Jacobus Revius. Misschien is hij wel bekend, misschien ook niet. Nou, dit deel van het land niet erg, denk ik. Maar in ieder geval, die schreef rond 1600 de volgende woorden. Het waren de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste. Ik ben het, o Heer. Ik ben het die u dit heeft aangedaan. De spijker, de gezel, de speer. Het was alles door mijn zonde. Ja, zonde is geen erg populair onderwerp. Toch is dat het meest fundamentele probleem van de mensheid. En Paulus en Jezus en Petrus zou zeggen, als jullie je bekeren tot God, dan zullen jullie zonden worden uitgewist. U weet wellicht dat eens per jaar hebben in Israël Yom Kippur, de grote verzoendag. Een dag die beschreven staat in Leviticus 16. Op die dag ging de hoge priester met het bloed van een offerlam het heilige, de heilige binnen. Sprenkelde hij bloed op het verzoendeksel. En zo werd de zonde van het volk bedekt. Werd de zonde verzoend. Bedekt door het bloed. Maar, weet u, met de komst van de Heer Jezus is er fundamenteel iets veranderd. Want voordat Jezus stierf, werd de zonde van de zondaar bedekt door het bloed. Maar iets wat bedekt is, dat is daar nog steeds. Als ik hier iets heb, hier, kan ik het bedekken. Maar dan is het nog niet helemaal weggenomen. Maar sinds de dood en de opstanding van de Heer Jezus is iets fundamenteels veranderd. Wordt de zon niet alleen bedekt, maar wordt de zonde totaal weggenomen. Weggenomen, uitgewist. En dat is het goede nieuws. Wat nu al gebeurd is met u en mij. Dat is de zekerheid die wij mogen hebben. Al waren mijn zonden rood als karmozijn. Mag ziende op het kruishout een koningskind zijn. Want Jezus, mijn redder, mijn adem, mijn kracht. Vergeef mij, geleid mij, hij heeft het volbracht. Over een heerlijke rel vond er plaats daar op Golgotha. Jezus gestraft en wij vergeven. Jezus tot vloek gemaakt, opdat wij gezegend zouden zijn. Jezus afgewezen, opdat wij als kinderen van God aangenomen zouden kunnen worden. Golgotha, daar was Gods genade rijk en vrij. Daar schonk hij vergeving, ja ook aan mij. De bekende reformator Luther, nou doet hij geloof ik hier ook niet zo erg goed in dit deel van het land, maar die had een droom. En de duivel die stond voor hem met een hele lijst van zonden. En Luther moest toegeven dat hij al die zonden had gedaan. En eigenlijk zei hij, ik moet eigenlijk nog een heleboel zonden meer daaraan toevoegen. Zonden die de Satan had vergeten om op te schrijven. Maar op een gegeven moment doopte Luther zijn pen in de rode inkt en schreef dwars door die zondenlijst. En het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Daarna verscheurde hij het papier, gooide het in het vuur. En toen hij opkeek, toen was de duivel verdwenen. Vergeving van zonde. Onze zonde uitgewist door het dierbaar bloed van onze Heer en Heiland. Dat is de eerste. De tweede zegen die hier beloofd wordt, vers 19, een tijd van verademing. een tijd van verkwikking. En weer is het belangrijk om in de eerste plaats te denken aan Israël en aan het Joodse volk. Petrus zegt dat God belooft, als Israël zich zou bekeren, dat er dan een tijd van verkwikking, een tijd van verademing zou komen. En in het Grieks staat voor dat woordje verademing, staat het woordje anapoxis. Dat heeft te maken met makkelijk kunnen ademen. Je krijgt weer lucht. Je voelt een koele bries tijdens de hittegolf. Het wijst ook op een geestelijke werkelijkheid. Je bent terneergedrukt, terneergeslagen. Je krijgt geen lucht meer. Maar dan komt er weer een tijd om adem te halen. Het gaat dus hier ook weer over een tijd van verademing voor het volk Israël. En wat heeft het volk Israël in hun volksbestaan geen tijden van ademtekort gekend? Tegenstand van alle kanten, onderdrukt door volkeren, haast geen tijd om adem te halen. En Petrus biedt namens God dit aan Israël aan. Bekeer je en geloof het evangelie als volk en dan zal die tijd van verademing komen. Wel, we weten dat die tijd van verademing toen niet gekomen is. Later in het jaar 70 werd Jeruzalem in brand gestoken. De tempel werd verwoest. Het Joodse volk werd verstrooid. En de aanstaande week is het Tisha B'Av, 23 juli. Dat is in het orthodoxe Jodendom een hele belangrijke dag. Op die dag werd namelijk de eerste tempel verwoest en de tweede tempel. Een gebeurtenis die door de Heer ook is voorspeld. Er zal geen ene steen op de andere steen gelaten worden. En die moeite voor het volk van Israël, die gaan door tot op de dag van vandaag. Nog steeds is voor hen die tijd van de rust niet aangebroken. De tijd waarin het land en het volk Israël zich op dit moment bevinden, is een tijd verre van je heerlijkheid beloofd in het Oude Testament. En sinds dat we hier waren verleden jaar, hebben er alweer een aantal oorlogen gewoed. En de spanningen zijn niet verdwenen. Ja, nu is het wel weer een stuk rustiger in Israël. Maar de echte tijden van vrede, van verademing, van verkwikking, die is nog niet aangebroken. En toch, alle profeten spreken, profeteren over die heerlijke helstijd voor Israël. Een tijd waarin ze weer op adem kunnen komen. Zoals ze hadden onder de regering van David en Salomo. Maar de rust die ze toen hadden, onder David en onder Salomo, dat was kinderspel met wat over hen nog in het verschiet ligt. Maar wat waar is voor Israël, mag ook waar zijn voor u en mij. Ik zei, het gaat hier over de tijden van verademing. Het weer op adem komen. En kennen we allemaal niet van die momenten in ons leven dat we geestelijk gezien buiten adem staan of zijn. Zoals de dichter van Psalm 42 zegt. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Een gebogen ziel, een neergeslagen ziel, een te futte strijd. Ik wil op adem komen. En hoeveel neergedukte, kapotte zielen lopen er niet rond op deze aarde. Moe, geen tijd om adem te halen. Er was een organist in Helena Veen. En hij was ook een componist. En hij was zanger. En hij verwoordde dit gevoel van rusteloosheid in een van zijn liedjes. Jules de Korte, misschien wel van gehoord. Hij zegt, ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe? Misschien door hun jachten en jagen. Of misschien door hun 10.000 vragen. En ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe. Daarom zijn de mensen zo moe. Hoe kunnen we weer op adem komen? Hoe kan onze neerslachtige ziel weer opbloeien? Wel, dat is het derde wat er gebeurt in dit geval. Het eerste was de vergeving van zonden. Het tweede is een tijd van waning. Het derde is de komst van de Heer Jezus. Vers 20. Kom dus tot inkeer en bekeer u. En hij, God, zal dan Jezus Christus zenden, die tevoren aan u verkondigd is. In eerste plaats denken we natuurlijk weer aan Israël. Op grond van het profetisch woord geloven we dat er nog een tijd van verademing zal komen voor Israël. Maar wanneer zal die komen? En hoe zal die komen? Vers 20. En hij, Jezus Christus, zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Zonder de aanwezigheid van Jezus, zonder aanwezigheid van de koning van Israël, zal er geen verkwikking, zal er geen verademing komen voor Israël. De afgelopen jaren hadden we in Israël verschillende militaire acties. Dit naar aanleiding van de verrassende aanval van Hamas in 2023. En de twee grote oorlogen van de afgelopen jaren kregen twee bijzondere namen. De eerste naam was de opstaande leeuw. Die begon 13 juni 2025. De reizende leeuw. En de tweede militaire actie, die begon op 28 februari van dit jaar, kreeg de naam de brullende leeuw. De opstaande leeuw en de brullende leeuw. En in diverse toespraken benadrukte Netanyahu de kracht van Israël. Hij zei over de actie de brullende leeuw: onze brul, wij als leeuw, onze brul zal in heel de wereld worden gehoord. Iedereen zal weten van onze kracht en van de kracht van het leger. En hij zei: wij zullen het aangezicht van het Midden-Oosten veranderen. Maar broeders, niet net jou. Niet de wapens zullen de vrede brengen. Geen goede diplomatie. Geen Abraham-akkoorden. Zal de Bijbelse vrede dichterbij brengen. En ja, we danken net jou voor alles wat hij gedaan heeft. We bidden en we danken voor alle ministers. We respecteren alle ministers die beslissingen moesten nemen in het belang van Israël. We danken het leger, de luchtmacht. We danken de piloten die de moed hadden om boven Iraans grondgebied te vliegen. Alle eer aan het luchtverdedigingssysteem. En we hebben er heel wat. Iron Dome, RO1, 2, Davidsling. En het heeft Israël en ook Dimona voor heel veel rampen bewaard. En toch geen raketten. Geen militaire acties. Geen diplomatie. Zullen de vrede en de rust kunnen brengen die God beloofd heeft. Dat kon David niet. Dat kon Salomo niet. En dat kan niemand op deze wereld. Jezus zei het 2000 jaar geleden tegen zijn eigen volk. Ach, dat jullie zouden weten wat tot jullie vrede dient. Ach, dat jullie het zouden weten. Hij zegt, vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien. Totdat jullie zeggen, Baruch Haba, Beshemana, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Ja, op grond van het profetische woord geloven we in de toekomstige bekering van het volk Israël. Ja, die verkwikking zal komen voor Israël. Alleen in de weg van geloof en bekering. Maar het is ook een toepassing voor ons vandaag. is ook dat niet onze verwachting? De spoedige wederkomst van onze Heer en Heiland. Niet alleen zijn lichamelijke wederkomst straks, maar we denken ook aan zijn parousia, aan zijn aanwezigheid nu in ons leven. We mogen nu weten dat overal waar mensen samenkomen in de naam van de Heer Jezus, hij daar is. En hij daar mensen een tijd van verkwikking wil geven. Niets kan van Jezus mij scheiden. Hij woont door zijn geest in mijn hart. In hem ben ik veilig geborgen in uren van zorg en van smart. Het vierde, vers 21, herstel van alle dingen. Hem moet de hemel ontvangen, tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Ja, wat moet er veel hersteld worden in deze wereld? Wat is het sinds de zondeval een puinhoop in de wereld? Problemen, verstoorde verhoudingen, Soedan, Syrië, Libanon, Congo, Rusland, Oekraïne, hoogoplopend conflict tussen Joden en Palestijnen. Wat heeft ieder en alles herstel nodig? En wat heeft de zonde veel kapot gemaakt? De relatie met God moet worden hersteld. De verhouding met God is verstoord. De verhouding in de natuur is verstoord. De relatie tussen de dieren is verstoord. In het paradijs aten de dieren elkaar niet op. Onderlinge verhoudingen zijn verstoord. Tussen volkeren, families, gezinnen, huwelijken. En toch, de Bijbel spreekt van een herstel van alle dingen. En ja, dat kunnen we nu al ervaren. In ons leven, ook in het leven van de gemeente. Dat God herstel wil geven. Ook als de verhoudingen in de gemeente verziekt zijn. Als we ons bekeren tot God en bekeren tot elkaar. Dan wil en kan hij herstel geven. In de gemeente. Maar ook in het huwelijk. Jezus kan alles weer rechtop zetten. Psalm 146. Wie in het stof lag neergebogen, die wordt door hem weer opgericht. Nog een aantal dingen, aantal opmerkingen over het herstel. En misschien vindt u het een beetje vervelend worden, maar dat kan ik ook niet helpen. Want als we het hebben over herstel, dan gaat het toch weer over Israël. En over het algemeen denken gelovigen daar niet zo aan. Ik heb tegenwoordig via internet kun je allerlei preken beluisteren. En dat is heel interessant. Dus ik heb rond de kerst ook weer heel wat preken beluisterd vanuit Nederland of vanuit Israël. En waar het ging over het kerstevangelie. En toch viel het me, maar dat is geen lelijke kritiek, maar toch viel het me weer op dat er maar heel weinig over Israël werd verteld. En toch, als je het Lucas-evangelie leest, bijvoorbeeld Maria in Lucas 1, die zegt, hij heeft het opgenomen voor Israël zijn knecht. Zacharia zegt, Lucas 1 vers 68, geprezen zij de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien. De oude Simeon, ik heb er heel veel preken over gehoord, maar er staat van Simeon. Simeon verwachtte de vertroosting van Israël. Ja, ook van Roermond. Ik vind dat Baaksen. Baaksen. Natuurlijk ook. Maar Simeon verwachtte de vertroosting van Israël. Het gaat in het kerstevangelie over Hanna. En waar sprak Hanna over? Zij sprak over Jezus tot alle die de verlossing in Jeruzalem wachten. Jezus, na zijn opstanding, onderwijst de discipelen 40 dagen aangaande het koninkrijk van God. En dan zeggen de discipelen, Heere, herstelt gij dan in deze tijd het koningschap aan Israël? Gaat dat nu gebeuren? Nee, zegt de Heer, nu nog niet, Jullie moeten eerst mijn getuigen zijn. Maar alle profeten, die getuigen van het feit dat er hoop en toekomst is voor Israël. Maar niet alleen voor Israël. Herstel voor alle dingen. Ook voor deze kapotte, verziekte wereld. Het gaat de Heere God niet alleen om Israël. Maar het gaat hem natuurlijk om heel zijn schepping. Jezus komt in heerlijkheid. Zijn shalom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven. Herstel van de wereld. Ja, 5 keer in de Bijbel wordt tekst gebruikt. De kennis van de Heer zal heel de aarde bedekken. En de Romeinen 8 zegt, want wij weten dat heel de schepping zucht. En als in barendnood is. En het gaat om herstel van heel de kosmos. Wat dat ook precies betekenen mag, maar in Efeze 2 vers 10 staat dat in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen wordt gebracht. Wat in de hemel en wat op de aarde is. Ja, en dan gaat het ook over herstel van onze gebrokenheid. En hier denk ik aan ons lichamelijk herstel. Ja, we weten dat in de Bijbel neemt het geestelijk leven een hele belangrijke plaats in. Het koninkrijk van God heeft een geestelijk aspect. Paulus zegt, want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van rechtheid, van vrede en vreugde door de Heilige Geest. Dat is niet alleen iets voor straks, maar of voor later, maar ook voor nu. Zoals het lied zegt, welke omkeer heeft Jezus in mijn leven gevocht, sinds Jezus nu woont in mijn hart. Er is vrede in mijn ziel, waar ik zo lang reeds naar zocht, sinds Jezus nu woont in mijn hart. En u weet, die vreugde die houdt niet op bij het sterven. En wat voor een troost is niet om te weten dat geliefden die ons zijn voorgegaan in het geloof, dat zij zich nu bevinden in de aanwezigheid van hun Heer en Heiland. Ingegaan in de vreugde van de Heer. Maar weet u, onze geest of onze ziel in de hemel, dat is niet onze eindbestemming. Er zijn heel wat mensen, broeders en zussen, die geloven dat de hemel het eindstation is van de gelovigen. En ja, ons burgerschap is in de hemelen. Maar onze toekomst zal zich afspelen op de nieuwe of vernieuwde aarde. Want daar zullen we niet leven alleen met een geest of met een ziel. Nee, wij belijden de opstanding van het lichaam. Straks zal ook ons vlees, ons lichaam, door de kracht van Christus, onze Messias, worden opgewekt. En zal mijn lichaam verenigd worden met mijn ziel. En aan het heerlijk lichaam van Jezus gelijk worden. En daarom heeft de Bijbelse hoop, het Bijbelse herstel, heeft altijd te maken met de verandering van het lichaam straks. Bij de komst van Jezus zal ons lichaam gelukkig veranderd worden. Zodat gelijkvormig zal worden aan zijn verheerlijk lichaam. Ja, we denken aan die broeders en zussen die een moeilijke tijd doormaken. Wat een zorgen, wat een lijden, wat een verdriet, wat een pijn. En we geloven dat God kan genezen. God is een waarmaker van zijn woord. Maar het gebeurt niet altijd. En wat doet dat ons dan uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus? Geen Alzheimer meer. Geen dementie meer. Geen herseninfarcten meer. Geen zwakke ruggen of ogen meer. Geen kanker meer. Zoals het was voor de zonneval, zo zal het zijn en blijven. O, welke vreugde zal dat wezen. daar al de wonderen te zien van de heilige stad met de straten van goud. Maar het heerlijkste is, zeggen ze, daar zien we Jezus. Tot slot, Gods beloften worden vervuld. Petrus zegt in vers 21 dat alle dingen worden hersteld waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Gemeente, zijn wij bekend met de profetieën, met Hosea, met Ezechiël, met Joël, met Hosea, om er maar een paar te noemen. Naast alle onheilsprofetieën staan zulke prachtige profetieën aangaande Gods toekomst met Israël. Ja, wat zijn er veel onzekerheden in deze wereld. Wat is veel nepnieuws, fake nieuws. Maar de Bijbel bevat geen fake nieuws. De Bijbel bevat geen nepnieuws. O, als we ons gewonnen hebben gegeven aan deze leeuw van Juda, dan is dit het goede nieuws van morgen. Onze zonden zijn uitgewist. Geworpen in de zee van vergetelheid. En misschien weet u wel dat Corrie ten Boom, die zei van, en in die zee van vergetelheid, daar staat ook een bordje. En weet u wat op dat bordje staat? Verboden te vissen. Dat is moeilijk. Maar als God onze zonden niet meer gedenkt, als Hij de zonde uitwist door het volbrachte werk van zijn Zoon, ja, dan mogen wij ook niet meer vissen. Onze zonden geworpen in de zee van vergetelheid. Ja. En er is van nu al reeds een tijd van verademing, van verkering in ons leven aangebroken. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grassige weide. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille water. Hij verkwikt mijn ziel. Ja, dan is Jezus nu al reeds aanwezig in ons leven. Maar dan zien we ook rijkhalzend uit naar zijn wederkomst. Want zijn komst zal samengaan met het herstel van alle dingen. Ja, een moeilijke tijd wacht is er al nog. De openbaring van de antichrist, de grote verdrukking is er in het nauwe leven. Maar halleluja, halleluja, dan toch de vestiging van het rijk van vrede en gerechtigheid vanuit Jeruzalem, Israël. Het koningschap aan Israël wordt hersteld. De kapotte wereld wordt hersteld. En ons vergankelijk lichaam zal worden veranderd in een onvergankelijk lichaam, gelijkvormig aan het lichaam van onze Heer en Heiland. Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan. Tot aan die dag wil ik weten wie u bent. Wil ik leven dicht bij u en mij geven in aanbidding. Het lam dat geslacht is het waard om te ontvangen alle kracht, rijkdom, wijsheid, heerlijkheid en dankzijing aan hem die op de troon zit. En aan het lam zijn dankzijing, de eer en de heerlijkheid, de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen.